Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. En die later of nu met ons meeluisteren thuis, welkom in deze dienst. Mijn naam is Riemer Boersma. Vanmiddag, of vanmorgen, gaat voor dominee Robert Jansen. En vanmiddag hoeft dominee Gert-Jan Vogel voor te gaan. Volgende week hoopt in de morgendienst dominee Hoek van de PKN voor te gaan. En in de middagdienst dominee J.C. Hardeman. De deurcollecte vandaag en deze maand nog is bestemd voor de thuisfrontcommissie van Zanen. Verder nog de mededeling aan broeder Jaco Nieuwkoop is ontheffing verleend aan zijn benoeming tot ouderling. Er waren dit jaar 7 vacatures voor ouderling, een evenredig hoog aantal. Daarom heeft de kerkenraad voor de laatste vacature aan aftredende broeders gevraagd om een periode van 1 jaar verlengen. Broeder Joop van Bellen kon daar vrijmoedig ja op antwoorden. Hiermee zijn alle vacatures ingevuld en we zijn God dankbaar voor zijn zorg en leiding hierin. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op DV 11 juni. Na de morgendienst, misschien heeft u al eerder bericht gehad deze week via andere mogelijkheden. Na de morgendienst is er buurtkoffie in 10 kerken. Alle Dordtse christenen zijn uitgenodigd via hun kerk om op de koffie te komen in hun eigen wijk. Misschien hadden dat al in gedachten. Hier is er in ieder geval lekkers vanuit gebaksie. Tot zover de mededelingen. We willen nu samen zingen. De dienst beginnen met te zingen uit Psalm 21, vers 13. Kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Mogen we als gemeente van Christus samenkomen om de Heere te prijzen, om zijn heerschappij en macht, zoals we dat net samen hebben gezongen. En in alle eerbied mogen we ook eerst stil worden voor hem en hem aanbidden in die stilte en vragen om zijn nabijheid. Wij beleiden dat wij het in deze dienst in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zetten dat prijzen van onze Heere om zijn heerlijkheid en macht voort door samen te zingen. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Hem eer en prijzen doen we ook door in dankbaarheid te leven naar Gods wil. Laten we luisteren naar de wil van God voor ons leven door te luisteren naar de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen onze heiland de vraag kreeg, wat is het grote gebod in de wet, zei hij, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Daar antwoord op en bereid ons voor op gebed door het zingen van weerklank 493. De versen 1, 2, 3 en 4. Laten we dat gebed samen voortzetten, waarin we ook meenemen dat wat op de nieuwsbrief vermeld staat. En ons ook voorbereiden op de dienst van het offer, die is voor kerk en diaconie. We willen ons gebed ook denken aan vele tieners en hun leiding die op kamp zijn voor Jozua en Hadassa. Ook dat brengen we in gebed bij de Heer. Laten we samen bidden. Heere onze God, maak ons innerlijk bewust hoe schoon die vrede is. Die vrede die u gebracht hebt door het werk van uw Zoon, die na zijn opstanding sprak en zei, vrede, zei u. Heere, geef dat die vrede ook door ons ervaren mag worden hier en op andere plaatsen, waar we samen deze dienst beleven en u samen dienen ook in deze dienst. U weet van de onvrede in ons leven. De dingen die het ervaren van de vrede, maar ook het zien van de vrede die u gebracht hebt, in de weg kunnen staan. En Heere, we brengen dat bij u aan het begin van deze dienst. En bidden u om het werk van uw geest. Heere, geef ons uw vrede en breng onze onrust tot rust. Tot uw rust, die rust waarin we actief kunnen luisteren naar uw woord. Dat het woord mag binnendringen in ons hart en zo in ons leven. Doorklinken in ons leven. En ook in deze dienst zichtbaar mag zijn dat we uw woord horen en u kennen. De enige ware God door uw Zoon Jezus Christus. We bidden u dat dat zichtbaar mag zijn en merkbaar mag zijn, zodat we elkaar ook bemoedigen in het dienen van u als we samen aan het zingen zijn. Als we die andere stemmen horen van dat grote koor dat al eeuwenlang uw naam eert en prijst. Dat we bemoedigen mag zijn als we zien hoe we samen geven. Hoe we samen luisteren en willen luisteren naar uw woord. Hoe we samen bidden en elkaar mogen ontmoeten. Heere, dat alles onder uw zegen. Het kan niet zonder u. En daarom komen we tot u. En danken u voor uw werk, door uw Zoon en door uw geest. We danken u voor de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat we samen uw woord open mogen doen. En er samen bij bepaald mogen worden. We danken u dat u ons aan elkaar hebt gegeven, ook in de gemeente, om samen ook te dienen en elkaar daarin verder te helpen ook. Als het gaat om het werk dat moet gebeuren in de gemeente en daarbuiten. We danken u voor het verloop van de verkiezingen. En we bidden u tegelijkertijd voor alle die betrokken zijn. We danken u voor de gaven die geconstateerd werden. En we bidden u voor zowel de verkozenen als degenen die niet verkozen zijn. Om uw nabijheid voor hen en hun gezinnen. Voor allen om hen heen. Heere, zo dragen we ook de broeders aan u op die nu genoemd zijn. We bidden u voor onze broeder Nieuwkoop. We bidden u ook voor onze broeder Van Bellen. En we dragen elkaar aan u op. We kunnen allemaal niet zonder uw zegen. Geef dat we elk op de plaats waar we door u geroepen zijn, onze gaven op de goede manier inzetten. Tot opbouw van uw koninkrijk. En Heere, zo danken we u ook voor onze broeder Rien Vermunt. Hoe hij zijn gaven in mag zetten ook in de gemeente. Zijn verjaardag mocht vieren. En we willen u bidden ook dat de bloemengroet ook ervaren mag worden als teken van die verbinding die we door u ook met elkaar ervaren. Heere, zegen ook hem. Wees hem nabij. Zo bidden we u voor onze tieners. We bidden u voor de tieners die op kamp zijn. De tieners die om welke reden dan ook daar niet bij aanwezig kunnen zijn. Heere, we danken u voor hen. U hebt ze aan ons gegeven. En zegen toch ook degene die vandaag en andere momenten leiding aan hen geven. Heere, wees bij ouders die worstelen met vragen om het goede te doen. Datgene wat past bij wat ouders zouden moeten doen. Heere, het schiet zo vaak in wijsheid tekort. Geeft u toch die wijsheid. Zodat we samen onze tieners ook voor mogen leven in het leven met u. Heere, we bidden u dat ze daarvan iets mogen zien, ook op het kamp. En dat ze op een goede manier weer terug mogen komen daarvan. En Heere, geef dat wij iets aan hen mogen zien, maar geef dat ook zij iets aan ons mogen zien. Dat ze aan ons mogen zien, onze betrokkenheid op hen, maar bovenal onze betrokkenheid op u en op elkaar. En zo komen we deze morgen bij u en bidden u dat u uw koninkrijk ook in ons en door ons heen bouwt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat gebed zetten we samen nog verder voort als we geven en tegelijkertijd zingen met Psalm 25. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. We gaan samen zo dadelijk het lied met de kinderen zingen. En bij dat lied horen wat bewegingen.
Kom lekker naar voren.
De kinderen mogen naar voren komen. En zoals we meteen aansluiten bij waar we ook in de verkondiging bij stilstaan. Stap voor stap voor stap. Kom op, ga je mee achter Jezus aan. En jullie weten vast wel hoe je daar, hoe je dat voor ons nog duidelijker kunt maken.
Je mag blijven staan. Want als je gaat stappen, stap voor stap. En dat kan ook als je zit, maar dat kan het best als je staat. En als je denkt, wat moet ik doen, dan kijk je maar naar ons. Dan doen wij het in het begin ook niet voor.
We gaan samen luisteren naar Gods woord, hoe we zelf ook stap voor stap achter Jezus aan mogen gaan en daarin ook weer een voorbeeld mogen zijn voor de kinderen. We lezen een geschiedenis van na Jezus' opstanding, het slothoofdstuk van het evangelie volgens Johannes, Johannes 21, en daarvan lezen we de eerste 14 versen.
Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, en ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen, binnen die hele geschiedenis, staat vers 6 en begin van vers 7. En Jezus zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Na de verkondiging zingen we de aangegeven versen van Psalm 89. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De zomer komt er weer aan. Dat blijkt niet alleen uit de weersomstandigheden die veranderen, maar is ook op andere manieren te merken. Het voorseizoen is begonnen. Jongeren zijn op kamp en anderen hebben aangegeven kampeerplannen te hebben voor Hemelvaart of Pinksteren. Ik heb verschillende gemeenteleden al horen vertellen over de reisplannen die ze voor de zomervakantie hebben. Er wordt al wat gedagdroomd over bestemmingen. En als we dan toch aan het dagdromen zijn, dan kunnen we dat vast ook wel eens een keer gezamenlijk doen. Stel je voor dat we met elkaar op reis zouden gaan. Zorg ervoor dat iedereen mee kan, hoe dan ook. En de bestemming is ook helder. We gaan naar Israël. Ja, misschien heb je al eens eerder een reis door het land Israël gemaakt. Maar deze reis is hoogstwaarschijnlijk anders. Niet alleen omdat we met een paar honderd mensen gaan, maar ook vanwege het reisprogramma. Onze reis is niet zozeer een Israëlreis. Maar als je het zo moet samenvatten, zou je kunnen zeggen het is een Jezusreis. Aan de hand van de evangeliën reizen we in de voetsporen van Jezus door Israël, stap voor stap voor stap. En we proberen zoveel mogelijk de evangeliën te volgen. We lezen op elke plek een bijbehorende gedeelte. Als we dan op een gegeven moment bij Johannes 20 komen, dan hebben we al een behoorlijke reis achter de rug. We zijn op veel verschillende plaatsen geweest. We zijn zelfs even in Egypte en in Syrië geweest. En iedereen, kun je je voorstellen, begint wat moe te worden. We zijn op dat moment in Jeruzalem. En het einde van de reis is in zicht. We zijn de evangeliën bijna door. Maar dan leest iemand Johannes 21. En zegt, we moeten weer naar het noorden. We moeten weer naar Galilea. Kijk maar, hoofdstuk 21 speelt zich af bij het meer van Tiberias, het meer van Galilea. En het zou me niet verwonderen als er dan iemand opstaat en zegt, nou zullen we dat nou nog wel weer gaan doen? Dat wordt dan de vierde keer dat we in Galilea komen. Wat hebben we daar nog te zoeken? Wat vind je? We hebben het hoofdstuk al gelezen. Dus wat zouden we missen als we hoofdstuk 21 van het evangelie volgens Johannes niet hadden gelezen? Hopelijk komen we daarachter als we er nog eens op een andere manier naar luisteren. Het thema voor vanmorgen is, hij zegt, jullie zullen vinden. Hij zegt, jullie zullen vinden. Johannes 21, het meer van Galilea. Ook als je er niet geweest bent, zou dit gebied Galilea en dit meer de meeste hier toch wel bekend voor moeten komen. Het is een binnenzee in het noorden van Israël. Maar ook op een andere manier zou het je bekend voor moeten komen. Want als we iets terugbladeren, en niet een klein stukje, maar heel wat pagina's, dan kom je het zomaar tegen. Johannes 2 vindt namelijk ook plaats in Galilea. En het meer van Galilea kom je tegen in Johannes 6. Maar laten we ook naar de andere evangeliën kijken. Bij Marcus kun je zelfs helemaal terugbladeren naar het eerste hoofdstuk. Bij dit meer van Galilea, daar roept Jezus de vissers, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes om hem te volgen. En deze Galileese vissers, die laten hun netten liggen, laten het schip achter en volgen Jezus. En zo reizen zij met Jezus heel wat af en maken onderweg heel wat mee. Ze horen wat hij vertelt over het koninkrijk van God en ze zien de tekenen die hij doet. Ze zien hoe hij gekruisigd wordt in Jeruzalem en ze ontmoeten hem als de opgestane Heer. Nou, in Johannes 21 zijn in elk geval 3 van deze 4 weer terug in Galilea. En in totaal zijn er 7 discipelen van Jezus aanwezig. En wat hebben ze veel meegemaakt? Ze kunnen hun familie, ze kunnen hun vrienden en buren veel vertellen. En misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Maar vandaag ziet hun oude omgeving een heel bekend tafereel. Het is avond en we horen Petrus tegen de anderen zeggen, ik ga vissen. En de anderen besluiten mee te gaan en zeggen volgens de Tessiner Statenvertaling netjes u tegen Petrus. Kan ook met je vertaald worden zoals de NBV doet. Maar hoe dan ook, even later zitten ze met een schip op het meer van Galilea. En als de buren dat al zouden kunnen zien, de maneschijn, dan zullen ze weinig verschil zien met 3 jaar terug. Er is niets van te zien of te merken dat deze 7 vissers de opgestane Jezus gezien hebben. Zijn ze het kwijt? Hebben ze na enkele weken gewoon hun oude leventje weer opgepakt, alsof er niets gebeurd is? Die vraag kunnen we onszelf ook stellen. Vorige week werd die dan ook gesteld. Dominee van de Heuvel vroeg naar hoe ons leven verder was gegaan na Pasen. En nu zijn we weer een week verder. Hoe is 2 weken na Pasen in ons leven zichtbaar dat er Pasen is geweest en dat we bij stil hebben gestaan dat de Heere echt is opgestaan? Wat is er zichtbaar geweest van nieuw leven? Of heb je in de afgelopen weken gewoon weer je oude leven opgepakt alsof het nooit Pasen geweest is? Zou het? Bij de discipelen hoeft dat in elk geval niet zo te zijn. Er is een hele goede verklaring voor hun aanwezigheid in Galilea. En die verklaring staat in Marcus 16, vers 7. Jezus zelf geeft hen de opdracht om naar Galilea te gaan. En deze discipelen hebben gehoor gegeven aan die opdracht. En ze wachten op Jezus. En wat doen ze? Ze zitten ondertussen niet stil. Het voorstel van Petrus om te gaan vissen is prima. Waarom zouden ze dat niet doen? En zo zullen de meesten van ons na Pasen ook niet stil zijn gaan zitten. En Jezus vraagt ook nergens, waarom zijn jullie gaan vissen? Ze gaan vissen en Jezus gebruikt dat om iets duidelijk te maken. Jezus verschijnt om hen en ons iets duidelijk te maken. De vraag is, wat? Wat maakt hij duidelijk? Dan laten we verder gaan. Hoewel de avond een goed moment is om te gaan vissen, vangen ze niets. Dat is tegenvallen. Overigens niet heel ongewoon te zijn dat ze een nacht niets vangen. In Lucas 5 komt dat ook voor, dus het kwam vaker voor. Wat wel bijzonder is, is dat het zich juist op dit moment voordoet als dat ze de hele nacht niks vangen. En dan wordt het ochtend. En het wordt licht. En in het licht is te zien dat er iemand op het strand staat. Johannes vertelt ons dat het Jezus is. Hij vertelt niet waar Jezus vandaan komt of hoe lang hij er al staat. Hij staat er, punt. Maar wat wij weten, dat weten de discipelen niet. Zij weten niet dat het Jezus is. En Jezus die roept naar hen. En omdat ze ongeveer 100 meter, 200 el, van het strand af zijn, kunnen ze hem prima horen. En Jezus informeert. Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Aan zijn vraag vallen verschillende dingen op. Wat in de eerste plaats opvalt is dat hij de discipelen aanspreekt met kinderen of jongens. Wat ook opvalt is dat hij het heeft over iets voorbij het eten. Zo is het vertaald. Maar ja, waar moet ik dan aan denken? Wat is iets voorbij het eten? En dan denken wij misschien aan drinken. Als je tegen iemand zegt, heb je ook iets voorbij het eten? Maar Jezus bedoelt iets anders en de leerlingen begrijpen dat. Jezus die vraagt om iets voor op brood. Zeg maar broodbeleg. In een hele oude vertaling stond toespijs, maar ja, dan denken we aan een toetje of zo. Het is een broodbeleg. Iets voorbij het eten, broodbeleg. En in hun geval kortom vis. En dan komt de volgende vraag boven. Waarom? Vraagt Jezus daarom. Want nadat ze aan land gegaan zijn, zien de leerlingen dat Jezus bij een kolenvuurtje staat. En wat zien ze nog meer? Dat hij al brood en vis heeft. Vers 9. Zij zien dat dan pas, maar we kunnen ervan uitgaan dat Jezus dat natuurlijk zelf al lang door had. Waarom vraagt hij dan aan hen om vis? Hij is toch al voorzien? En nu maken we een denkfout waar we al eens eerder bij stil hebben gestaan. Waar we toch elke keer wel weer alert op moeten zijn als Jezus een vraag stelt. Want wie zegt dat Jezus dit voor zichzelf vraagt? Jezus stelt vaak vragen voor de ander. Om de ander iets duidelijk te maken. Wat doet Jezus? Jezus informeert naar de vangst. Zo kun je het zeggen. Jongens, hebben jullie wat gevangen? En vandaar ook het korte antwoord, nee. Je kunt je afvragen, weet Jezus dan niet dat ze niks gevangen hebben? Tja, zou Jezus die de dood heeft overwonnen, zou deze opgestane heren dat niet weten? En denk er eens over na waarom hij dan toch ernaar vraagt. Als Jezus vragen stelt, weet hij zelf vaak het antwoord al. Hij stelt niet de vraag om achter het antwoord te komen. Vragen van Jezus zijn meestal niet bedoeld om zijn kennis te vergroten, maar de kennis van anderen. Nog een keer dezelfde vraag. Welk doel heeft Jezus? Wat is het doel van deze verschijning? Wat maakt Jezus nou duidelijk? En wat zegt dat nou u, jou en mij? Ik De voor de discipelen onbekende man geeft de opdracht om het net aan de rechterkant uit te werpen. Hij zegt, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Zouden ze dat dan niet geprobeerd hebben? Ik las bij iemand dat, en ik laat me graag corrigeren na de dienst, maar dat de rechterkant van het schip stuurboord heet, omdat daar in het verleden het roer zat. Stuurboord, roer. Het leek mij een redelijk logische verklaring, ook al las ik dat anderen weer hele andere verklaringen hebben voor de achtergrond van het woord stuurboord. Maar aan de linkerkant, bakboord, stond dan een bak voor de vis. En het net uitwerpen aan de kant van het roer zou volgens die schrijver nou niet bepaald handig zijn geweest. Ik weet niet of dat klopt, want wat ik zeg, op andere plaatsen lees ik hele andere verklaringen voor de herkomst van het woord. Maar goed, zou dat een probleem geweest zijn? Hebben ze de hele nacht aan één kant van het schip gevist? En ook al hebben ze dat gaan, zijn ze dan vergeten om even aan de andere kant te kijken? Want ik zou zeggen, zo'n scheepje kun je toch ook wenden? Ja, als kind had ik zo'n vreemd beeld bij deze geschiedenis. Ik was bij een vijver geweest, ergens op een landgoed. En dan keek je in het water en dan krioelde het van de vissen. En als ik dan deze geschiedenis hoorde, dan moest ik altijd daaraan denken. En dacht, wat zijn die discipelen toch dom. Ze zitten in dat schip als ervaren vissers. Maar wat een stumpers, ze kijken continu naar de linkerkant. En dan aan de rechterkant is het er net zoals in die vijver. Je krioelt het van de vissen. Maar nee, zij moeten steeds aan die ene kant kijken. Ik had er maar weinig van begrepen, kun je wel stellen. Want het grote verschil zit niet aan welke kant het net uitgeworpen wordt. Het grote verschil zit in hem die de opdracht geeft om dat te doen. Door hem zit dat net straks vol, overvol. Zo vol dat ze het niet meer aan boord kunnen trekken. Maar nogmaals, wat is het doel daarvan? Nou, om een paar dingen vast af te strepen. Het doel is in elk geval niet, met Jezus gaat de barbecue door. Of met Jezus vang je veel vis. In het verleden, serieus waar, hebben mensen zich suf gepiekerd over de betekenis van die 153 vissen. En er is zelfs een discussie over of je dan die ene vis van Jezus, die hij al op dat kolenvuurtje heeft liggen, dan wel of niet mee moet tellen. Want dan krijg je natuurlijk getal 154. En ja, dan kun je weer opnieuw beginnen met je verklaring. 153 geeft aan dat de vangst groot was. En zoals een trotse sportvisser kan vertellen dat hoeveel kilo hij aan de haak heeft geslagen. En de betekenis voor ons zit dus niet in die hoeveelheid. In die exacte hoeveelheid. Heel wat vissers op een kotter zouden vandaag de dag ook erg teleurgesteld thuiskomen als ze 153 vissen hebben gevangen. Wat is nou het bijzondere? Het bijzondere is dat ze een hele nacht niets hebben gevangen, maar nu Jezus de opdracht geeft, wel en zelfs veel. En waarom? Viel je ook iets op aan de opdracht die Jezus gaf? Misschien al omdat je het thema van de preek had gezien. De opdracht die Jezus gaf was: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Jezus heeft het niet over vangen, maar over vinden. De discipelen vinden. Ze vinden veel vis? Nee. Ze vinden de Heere. Dat is het eerste wat daarna klinkt. Het is de Heere. En zoals alle andere tekenen die Jezus gedaan heeft, heeft ook dit teken een doel. Iets waar het heen wijst. En door dit teken toont de opgestane Jezus zijn macht. Hij regeert. Zelfs over afstand. Ook als hij aan de kant staat en niet bij hen in de boot is, zoals bij die storm op het meer, dan nog regeert hij. Zo ver reikt zijn macht. Ja, nog veel verder dan dat reikt zijn macht. Het bereik van zijn almacht is groter dan 100 meter. Het is oneindig. En Jezus' macht overbrugt met gemak de afstand tussen strand en schip. Geliefde broeder, geliefde zuster, Jezus' almacht overbrugt met gemak de afstand tussen hemel en aarde. Hij is de opgestane, levende Heer. En Johannes, de discipel van wie Jezus houdt, vindt als eerste. Hij herkent Jezus aan zijn almacht en roept naar Petrus, het is de Heere. En nu vindt Petrus hem ook. Vanwege het vissen heeft hij geen onderkleed aan, hij draagt zijn bovenkleed over zijn naakte lichaam. En dat bovenkleed, dat schort hij snel op, hij knoopt het vast en springt in het water. Hij laat het schip en de vissen achter en hij gaat naar Jezus toe. En het is alsof hij opnieuw van Jezus te horen krijgt, volg mij. Overigens krijgt hij dat straks ook te horen in een gesprek dat hij later met Jezus heeft in vers 19. Duidelijk is in elk geval dat het ook Petrus niet te doen is om die vissen, maar om de Heer. Bij de Heer, daar wil hij zijn. En even later zijn de anderen er ook. En ze zien dat Jezus een kolenvuur met vis heeft en brood. Gemeente, wij hoeven niet voor Jezus te zorgen. Hij wil voor ons zorgen. Hij leeft niet door ons. Wij kunnen leven door hem. En hij voorziet. En dan vinden ook de andere discipelen. Het is voor hen volstrekt helder wie ze voor zich hebben. Niemand hoeft er meer naar te vragen. Niemand durft er meer naar te vragen. Het is ook voor hen helder. Het is de Heere. De almachtige Heere die ook hun gastheer wil zijn. Want de maaltijd staat al gereed. Er is vis en er is brood. En toch laat Jezus hen de vis halen die ze net hebben gevangen. En ze mogen meewerken en ze mogen bijdragen aan zijn maaltijd. En vervolgens nodigt Jezus hen uit voor de maaltijd. Hij is de gastheer, zij zijn de genodigden. En dat, net als in het verleden, eten ze samen. Jezus laat hen deelgenoot zijn. Hij deelt met hen. En opvallend dat er dan staat in vers 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Jezus dan kwam. Hij kwam, hij was er toch al? Ja, maar Johannes die onderstreept hier. Hiervoor verschijnt hij. Hiervoor is hij gekomen. Omdat hij hen deelgenoot wil laten zijn. En niet alleen deelt hij van de maaltijd, dit gaat veel dieper en dit gaat veel verder. Hij laat hen ook delen in de macht waarover hij als opgestane Heer beschikt. Deze geschiedenis onderstreept woorden die Jezus zelf eerder eens gesproken heeft. Johannes 15. Toen hij zei, zonder mij kunnen jullie niets doen. Alleen maar vanuit zijn kracht. En vlak voor zijn hemelvaart toont hij dat nogmaals. Zonder mij kunnen jullie niets doen. En dat is niet negatief. Maar dat is positief. Want gemeente van Christus, wij hoeven niet zonder hem te zijn. Zonder hem kunt u niets. Maar met hem mag je delen in zijn gaven. Jezus heeft hen niet nodig. Hij heeft ons niet nodig. Dat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor jou. En het is belangrijk dat we dat beseffen. Maar tegelijkertijd besef dat hij ons voor de volle 100% wil gebruiken. Hij wil ons door de kracht van zijn Heilige Geest inzetten en gebruiken om zijn belofte waar te maken. Het is Jezus die deze grote visvangst geeft. Maar de discipelen die hebben dat net door het water mogen halen. En ze hebben binnen mogen halen. En ze vonden. Jezus beloofde, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. En de opgestaande Jezus maakt waar wat hij belooft. En daar mogen ook wij op vertrouwen. En daarom is het zo belangrijk om zijn belofte te kennen. Luister naar wat hij tot de gemeente van Laodicea zegt en daarin tot de andere gemeente. In Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Laat die man die eeuwen geleden op dat strand van het meer van Galilea stond, toch geen vreemde voor je zijn. Het is de Heere. We kunnen dromen van een reis door het land Israël. Maar om een Jezusreis te maken, hoeft het geen droom te blijven. En hoef je niet in Israël te zijn. Ga naar hem, treed hier en vandaag in zijn voetspoor, stap voor stap, en volg hem. Volg hem op weg naar de voltooiing van zijn koninkrijk. De machtige gastheer nodigt ons uit. Ben je al op die uitnodiging ingegaan? En hoe zit het met je buur? Geprezen zij de Heere die zich laat vinden. Halleluja. Amen. Jezus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daar voegt hij later aan toe dat de Vader het koninkrijk heeft willen schenken. En we mogen tot die Vader gaan en hem bidden dat zijn koninkrijk komt en zijn wil geschiet. Want van hem is het koninkrijk en alle macht en kracht en heerlijkheid tot in eeuwigheid. Laten we samen tot hem gaan en hem als onze Vader aanbidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ze ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wie troost in leven en in dood? Dat is onze enige houvast in leven en in sterven, het eigendom te zijn van Christus. Wij zijn nu zijn eigendom. Laten we dat samen al zingend belijden.
Hoop in leven en in dood.
alzegenend heeft de levende Heer zijn troon bestegen. En deed zijn handen niet meer naar beneden. En onder zijn zegen mogen we ook de wereld ingaan. En we geven daar antwoord op door al zingend het Amenlied te zingen, gezang 456. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.